de TVVL Toekomst en Trends podcast. Over hoe we onze sector met een blik op de toekomst kunnen transformeren en verbeteren.
Goedendag, leuk dat je luistert naar de TVVL Toekomst en Trends podcast. De podcast waarin we met experts op het gebied van installatietechniek in, om en tussen gebouwen in gesprek gaan over hoe we onze sector met een blik op de toekomst kunnen transformeren en verbeteren. Deze podcast wordt je aangeboden door de TVVL Kennispartners en heeft als doel om jou te inspireren en nieuwe inzichten te bieden op het gebied van trends en ontwikkeling in ons mooie vakgebied. Mijn naam is Aart de Jong, zelfstandig adviseur technisch beheer en onderhoud onder naam Tiberius Maintenance. En vandaag ga ik in gesprek met Ed Royakkers van Halmos, Werner Vink van Viteco en Marcel Meijers van Automatic Logic. In dit gesprek gaan we het hebben over datagedreven duurzaam beheer en onderhoud.
Dat is een hele mond vol, datagedreven beheer en onderhoud.
Dat is de eerste vraag eigenlijk al. Wat verstaan we daaronder?
Nou, Werner. Dan wil ik eerst het woord aan Ed geven, aangezien Ed nog wel eens van lang van stof kan zijn.
Oh. Ed, wat verstaan we eigenlijk onder datagedreven duurzaam beheer en onderhoud? Duurzaam beheer en onderhoud, daar ben je wel bekend mee geloof ik, maar datagedreven duurzaam beheer en onderhoud heb ik je nog niet echt goed op kunnen betrappen.
Nou, het is over het algemeen zo dat beheer en onderhoud niet zo heel ingewikkeld is. Wanneer iets kapot is, dan moet je het repareren. En wanneer iets onderhoud nodig heeft of nieuwe filtertjes, et cetera, dan moet je dat onderhoud plegen. En wanneer iets aan het einde van zijn levensduur is, moet je het vervangen. Maar als je in een gebouw gaat kijken, dan zitten er ontzettend veel soorten installaties in. Ontzettend veel componenten in. En het is met andere woorden, het is heel veel informatie. Dus als je dan zegt data gedreven, dan is dat handig om dat te structureren en daar data voor te gebruiken, om je daar zelf vervolgens op te organiseren. En als je het dan hebt over duurzaam beheer en onderhoud, dan wil dat zeggen dat je dat op een goede en nuttige manier en zinvol doet en ook effectief daarmee bezig bent. Zo kijk ik persoonlijk tegen.
Dat vind ik een hele mooie definitie.
Ja, zeker.
En dan toch even introduceren wie wij hier aan tafel hebben voor degene die jou nog niet kennen, Ed.
Ed Royakkers, werkzaam bij Halmos Adviseurs, nu ongeveer 30 jaar. En de laatste 20 jaar verstrikt geraakt in, ja, eigenlijk in beheer en onderhoud. En eigenlijk vooral omdat de spullen die we aan het verzinnen waren, de duurzame concepten die wij maakten, niet goed functioneren. En daar steeds verder in beheer en onderhoud verstrikt geraakt.
Duidelijk.
Ja.
Werner.
Nou, ik vind dat Ed het goed omschrijft. Misschien is dat ook omdat we al vaker aan dingen hebben samengewerkt. Dus dat we misschien een beetje dezelfde taal spreken hierin. Nou, Werner Vink, 34 jaar, oprichter-eigenaar van Viteco Consulting. Afgelopen jaren veel ervaring mogen opdoen in het met name uitlezen van gebouwbeheersystemen, slimme meters. En vanuit die data, die time-serie data, eigenlijk gestandardiseerde analyses geven. Zodat we naar informatie komen waar we bepaalde acties op kunnen ondernemen. Hetzij het beter afstellen van meterregeltechnische installaties, wat ook echt een hot topic is. Omdat we weten denk ik allemaal wel binnen ons vakgebied dat veel van de installaties niet presteren zoals ze eigenlijk zouden kunnen. En dat heeft gewoon, naar mijn ervaring, vaak te maken met een stukje liefde en aandacht. Echter, de data kan daarbij helpen waar je dan die liefde en aandacht moet geven aan zo'n installatie. En met betrekking tot echt beheer- en onderhoudsprocessen, met name onderhoudsprocessen, dat vind ik echt een lastige. Je merkt nu in de markt dat predictive maintenance, voorspellend onderhoud, best wel een hippe term is. Hè? Het wordt te pas en te onpas, wordt het in een gesprek, wordt het erin geslingerd, zonder dat je echt concrete use cases ziet, laat staan concreet uitgewerkte algoritmes op basis van welke data dat dan gebeurt. Hè? Mm-hmm. Dus ik vind persoonlijk het zeg maar op basis van data uit een gebouw voorspellen wanneer een component stuk gaat, is iets wat ik nog niet heel veel heb teruggezien in de markt. Neemt niet weg dat ik wel de potentie ervan in zie. Want als je ziet hoe vaak busjes heen en weer rijden zonder dat ze de goede spullen bij zich hebben, zonder dat ze echt weten wat voor onderhoud ze nou moeten plegen, dan betekent dat er best wel veel tijd verloren gaat, naar mijn inziens, hè, met de ervaring die ik heb, in het beheer- en onderhoudsproces. Terwijl als je zou kunnen zeggen vanuit die data wat er nou specifiek, wat voor onderhoudsacties er moeten gebeuren, dan kan je dat veel efficiënter laten verlopen.
En dat doe je vanuit je eigen bedrijf?
Ja, daar help ik inderdaad organisaties mee om dat soort processen op te zetten. Maar daar beginnen we altijd over het algemeen redelijk klein mee. En met de grootste componenten, waar het onderhoud het duurst is. Hè?
Duidelijk, duidelijk. En dan hebben we nog een derde persoon aan tafel. Eigenlijk zijn we met z'n vier. Maar Marcel, jij werkt niet bij een klein bedrijf. Maar voor mij was het ook wel een onbekend bedrijf. Maar kun je iets meer daarover vertellen?
Ja, ja zeker. Ik ben Marcel Meijers, werkzaam bij Automated Logic. Wij zijn een carrierbedrijf, kennispartner van TVVL. Wij leveren regeltechnische oplossingen voor onze carrier-collega's in den landen. Maar we leveren ook regeltechnische oplossingen, gebouwbeheersystemen voor system integrators in het land, in Nederland en overal ter wereld. Aanhakend op wat Werner zei, vind ik het heel goed om te horen. Want ook het mag meer omarmd worden, het duurzaam beheer en onderhoud in mijn beleving in de markt. En ik ben ook blij aan onze kant te zien dat de ontwikkelingen in het voorspellende oplossingen en het in de data gedreven oplossingen, dat die groeiende is aan onze kant. Mm-hmm. Als het gaat om analytics en speciale algoritmes en bibliotheken die we aanbieden naar de markt, zeg maar.
Ja.
Maar het mag meer omarmd worden in mijn idee.
Ja.
En het moet meer omarmd worden in mijn idee.
Ja, ja, wat ik ook gewoon vaak terugzie in organisaties is dat ze huren een data-analyst in of iemand die dashboards kan ontwikkelen. En dat wordt dan met een specialist wordt dat in elkaar gezet. En dan vervolgens wordt er aan de beheer- en onderhoudsafdeling wordt gezegd, hey, kijk, hier heb je een dashboard in een mailtje. Kijk er even naar en zorg even dat het goed komt.
Nou ja, elementen die wij proberen aan te bieden naar de markt zijn trainingen, workshops. Omdat op zowel system integrator niveau als installateur niveau op peil te krijgen dat kennisniveau. Dus dat gedeelte aan onze kant in de ontwikkeling is ook groeiende, zeg maar even, naar de complete markt als carrier zijnde.
Oké. Maar ik ga toch even terug naar jou, Ed. Want volgens mij ben je een van de grondleggers van het ISO-project Duurzaam Beheer en Onderhoud.
Ja.
En 20 jaar geleden, toen hadden we al geconstateerd wat Werner zegt, van ja, 70% van de installaties functioneerde niet goed. Ik hoor Werner, jij bent de jongste aan tafel, hoor ik het nog steeds zeggen.
Ja.
Wat is er eigenlijk de afgelopen 20 jaar gebeurd, Ed?
Nou, te weinig kun je vaststellen.
Waar is het misgegaan?
Waar het misgaat, dat is dat men zich eigenlijk of geen probleemeigenaar voelt, of men er geen business case in ziet om het op te lossen. Dat is wat er heel veel misgaat. Dus met andere woorden, er zijn geen incentives om je beter functionerende techniek en gebouwen te organiseren. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste. En als je dan aan de kant van de opdrachtgevers kijkt, en dan chargeer ik het een beetje, dan zeggen de opdrachtgevers over het algemeen, de technisch dienstverlener, die heb ik ingehuurd, die moet het maar oplossen.
Ja.
Waarbij het 9 van de 10 keer niet in de contractuele overeenkomsten staat omschreven.
Nee.
En aan de technisch dienstverleners, die bekijken dat zeer sterk vanuit een business case. En als je het dan over deze oplossingen, waar Werner en Marcel het over hebben, dan ligt dat eigenlijk een heel stuk verder weg dan waar we met de organisatie van beheer en onderhoud zijn. Want 9 van de 10 keer de dingen die mis zijn, zijn kasten die in 24 uur bedrijf staan, in ventilatiesysteem. En dingen die eigenlijk zo dichtbij liggen dat je het bijna niet gelooft. En daar sluit ik even aan, want Werner ook al aan. Als je een gebouw een beetje liefde geeft,
ja,
en een beetje aandacht geeft, met een beetje motivatie om het beter te maken, dan kan er vaak heel veel. Maar het begint met eigenlijk gewoon je ogen open houden, gezond verstand en ermee aan de slag. Maar om terug te komen op je vraag van waarom is dat niet gebeurd? Nou, dat zit ik me nog steeds ook af te vragen. Want we hebben het als je het voor de utiliteitsbouw uitrekent, hebben we het over 2% CO2-verspilling landelijk.
Ja, en dat is echt een significant probleem.
En dat was een paar jaar geleden. Gelukkig hebben we nu een hele grote inhaalslag gemaakt met PV-panelen. Maar dat was tot op, in 2016 heb ik een keertje uitgerekend dat ongeveer 4 tot 6 keer zoveel was als dat alle windmolenparken op zee opwekten. Dat is wat we aan in utilitaire bouw verspillen. En waarom? Ja, vraag het mij. Ik weet het niet. Het is blijkbaar niet sexy om het goed te laten werken.
Nou ja, ik hoor je in ieder geval wel zeggen, meer liefde en aandacht voor het gebouw. Ik hoor dit jou ook al zeggen, Werner.
Ja, en het is ook wel een stuk gebrek aan kennis en capaciteit. En dat vind ik dus
Waar?
In de markt, aan zich. Als je kijkt naar een gemiddelde installateur, wat hij aan vacatures heeft openstaan, en de hoeveelheid werkvoorraad die er ligt, ja, ga er maar aan staan. Dat zie je toch ook best wel vaak als een probleem binnen de installatietechnische markt. Waarom überhaupt problemen niet worden opgelost? En daar zie ik zelf misschien nog wel het meeste waardepotentieel in het gebruik van data binnen beheer- en onderhoudsprocessen. Is dus dat efficiënter sturen van die processen vanuit informatie die je vergaart uit die data van gebouwen.
Maar jij hebt de kennis. Er is een vacature bij een technisch dienstverlener. Waarom ga je daar niet werken?
Omdat ik naar mijn inziens vanuit mijn... ik wil gewoon ondernemen. Ik heb geen zin in een baas. Maar buiten dat, vanuit mijn rol als adviseur die ik kan bekleden, kan ik vanuit het meenemen van die organisaties in het doen van dergelijke projecten ook kennis overdragen. En wij met z'n vieren aan tafel kunnen dit probleem niet tackelen. Dus het is gewoon ook echt, en daarom zijn we ook... Ed die heeft daar een actieve bijdrage in geleverd, dat ik samen met mijn collega Dave Baas de training prestatieoptimalisatie voor HVAC-installaties, ik denk alweer 6 jaar geleden, ben begonnen vanuit TVL, om echt mensen op te leiden om ze de kennis over te dragen over wat het probleem inhoudt.
En wie zijn jouw cursisten?
Ja, dat verschilt heel erg. Dat zijn, we hebben mensen van de gemeente Amsterdam hebben we gehad. We hebben een in-company training gehad bij een ziekenhuis. Waar gewoon heel facilitair management bij aansloot. Om goed op energiemonitoring en beheer en onderhoud de data te gebruiken.
En ook technisch dienstverleners?
Technisch dienstverleners, ja zeker. Adviseurs, installateurs. Dat zijn de technisch dienstverleners dan met name. Dus het is eigenlijk iedereen binnen de bouwkolom. Hebben we wel al gehad binnen die cursus. En we hebben onderhand hebben we al meer dan 120 mensen hebben die cursus gevolgd. Dat motiveert mij om dat te doen. En zodoende ook vanuit mijn eigen onderneming probeer ik organisaties daarin mee te nemen.
Je draagt jouw kennis over aan de markt. Hè? Exact, dus wat je eigenlijk zegt, dat is de markt die zou meer kennis moeten verwerven. En die draag je over onder andere via die TVWL-cursus.
Dat probeer ik zeker te doen, ja.
Herken je dat?
Zeker, zeker. Trainingen, workshops zijn ook elementen die wij gebruiken om kennis over te dragen. Zowel eindgebruikers, adviseurs of installateurs. Maar ook een stuk contractvorming en een andere insteek zeg maar, van het geheel. Projecten die gerealiseerd zijn met een andere contractvorming, dat zeg maar even de gelijkwaardigheid voor alle partners hetzelfde is. Heeft denk ik ook wel successen gebracht in mijn Schiphol-tijd en in mijn ASML-tijd, zeg maar, in mijn vorige werkgevers. En dat was ook wel een succesfactor dat het eindresultaat goed werd gehaald en onderhoud en beheer goed werd ingericht, zeg maar.
En dat zijn twee concrete voorbeelden, hè? En eigenlijk ook wat jij net zei, Werner, waarbij dan de opdrachtgever eigenlijk aan tafel zit, hè? Die neemt die kennis van jou op, van jullie op.
Ja.
Zit daar dan ook tegelijkertijd de technisch dienstverlener bij aan tafel? De beheren?
In die gevallen, specifieke gevallen wel, ja. Ja.
Want dan kijk ik Ed weer even aan, duurzaam beheer en onderhoud. Volgens mij hadden we daar 3 pilaren. De gebruiker, de beheerder, technisch dienstverlener. Maar we hebben hier kennisdragers en leveranciers, hebben we nu ook aan tafel. Zijn we die niet 20 jaar geleden vergeten?
Maar we lopen eigenlijk dingen door elkaar heen.
Vertel.
Want we hebben het over data en over dat soort dingen. Maar in principe heb je het over informatie. En de vraag is even informatie voor wie? He, dus je hebt de informatie met betrekking tot functioneren van systemen, techniek, wanneer dingen, dus zeg maar de onder de motorkap informatie noem ik dat maar even. Mm-hmm. Daar zouden de technisch dienstverlener een voordeel mee kunnen doen, mits ze daar ook voor betaald zouden worden voor prestaties.
De incentive en de business case waar je het over had.
De incentive over het algemeen is in onderhoud en beheer dat men eigenlijk omzet gedreven is en niet zozeer resultaat gedreven.
Nee, precies. Ze krijgen per uur betaald. Dus,
En het tweede is, en dat zou ook data hebben, dus welke performance en prestaties lever je nu daadwerkelijk? Dus welke prestaties worden waargemaakt binnen een gebouw of rondom een gebouw? En dat heb ik niet zozeer over het functioneren van de techniek. Maar wat is je energetische prestatie? Hoe zuinig ben je? Maar ook welk comfort bied je? Een klimaatinstallatie is tenslotte bedoeld om beter binnenklimaat te maken. En die informatie, dat noem ik eigenlijk veel meer de stuurinformatie, dat is meer informatie die je ook naar managementinformatie voor de opdrachtgever kunt vertalen. En vooral dat laatste, en ook de verbinding van de processen van bijvoorbeeld dienstverleners, van als je een urgente storing uit een GBS krijgt, dan stapt niemand in zijn busje. De communicatie daarin, dus wat is urgent? Is dat dan een prioriteit 1, prioriteit 2, prioriteit 3? Dan zie je al dat op dat niveau een GBS niet communiceren met de dienstverlening die erachter zit. En dus als je dan teruggaat naar van ja, wat is dan informatie? Dan is het vanuit mijn visie heb je enerzijds de tools die onder de motorkap thuis horen. Dus dan moeten de technisch dienstverleners een voordeel mee doen. En anderzijds heb je de tools met informatie waar een opdrachtgever zijn voordeel op moet doen. En stuurinformatie.
Maakt het dus iets concreter? Dus vanuit die gebouwautomatisering komen er wel signalen beschikbaar voor de onderhoudsprocessen?
Ja.
Ja, die kunnen in een GBS geprogrammeerd worden. Je kan het ook boven een GBS...
Het kan, maar we doen het niet.
Ja. Te weinig.
Wat je ook vaak ziet, dan komt er, en dat is dan mijn persoonlijke mening... dan hebben we het over foutdiagnosesystemen, FDD. En dan wordt er een fout gedetecteerd. Maar dan zit ik me af te vragen, ja, het is leuk dat het fout is, maar wat is dan goed? En de mensen op de werkvloer, wat Werner al aangeeft, die hebben veel meer behoefte aan niet van de zoveelste fouten die gedetecteerd worden. Die willen weten hoe dan wel.
Ja.
En die willen weten wat moeten we nu doen en wat is goed en wat is een juiste instelling, et cetera. En vooral dat laatste stuk van informatie, dat blijft eigenlijk heel erg achter op dit moment. En dat is misschien een van de redenen dat het wat minder omarmd wordt. Omdat de monteurs die worden lastig gevallen. Als je vroeger met GPS'en gewerkt hebt, hadden we van die matrixprintjes ernaast. Mm-hmm. En was altijd het papier op van die printers.
Mm-hmm.
En dat heeft ermee te maken, er waren iets te veel meldingen. En op het moment dat je daar dus niet goed op weet te filteren, ook met die foutdiagnosesystemen, dan worden de mensen op de werkvloers, die worden daar gewoon stapelgek van. Dus die filtering en die systemen en ook die informatie naar die mensen toe, dat het meer op die processen gericht wordt, dat weerhoudt het eigenlijk dat het eigenlijk minder ingang vindt en minder potentieel heeft dan zou kunnen.
Buiten en daarnaast is het ook dat... Kijk, de installateur die is ooit begonnen met gasketels. Hè? En een bakootje en een busje en een hamer en een schroevendraaier.
Mm-hmm.
Maar de hoeveelheid techniek die er in een gebouw bij is gekomen over de afgelopen decennia... Heeft niet stilgestaan. Ja. En dan nu wordt ook nog eens gevraagd dat we dan... data uit die meterregelsystemen allemaal grootschalig gaan opslaan en daar dan geavanceerde analyses en dan dashboards en dan weer notificaties en automatische werkorders en weet ik het allemaal wel niet.
Ga door.
Dan gaat je gemiddelde installateur van 40, 50 man groot, die gaat dat nooit zelf kunnen realiseren.
Dus ik hoor je eigenlijk zeggen van dat gaat
boven
de brains van de technisch dienstverlener boven de pet.
Ja,
die rol moeten we niet bij hen neerleggen.
Nou ja, ik denk dat het dus heel erg een samenwerking moet zijn binnen die bouwkolom.
Ah.
En daarin dus ook kennis delen. En ik weet niet, er zijn legio aanbieders van platforms die alles kunnen. Maar
wat doe je er nou mee?
Ja, wat doe je er nou mee?
Hetgeen wat kan, is niet hetgene wat je doet.
Precies.
Marcel, jij hebt daar volgens mij wat ervaring mee.
Ja, precies. Ook wij leveren zo'n platform. Alleen er blijft altijd nog een stuk menselijk aspect erin zitten voor de interpretatie van het verhaal. Wat moet ik ermee?
Ben jij het met Werner eens dat we die verantwoordelijkheid niet bij de technisch dienstverlener moeten neerleggen?
Het ligt eraan hoe de technisch dienstverlener ingesteld staat. Als het een ruimdenkend serviceapparaat is wat meer in de IT-techniek, in de integratie kan denken.
Zou het kunnen. Maar dan komen we denk ik bij wat Ed net zei van de business case incentive. Jij zei het eigenlijk ook al, een uurtje factuurtje of iets dergelijks. Dan moet je het aan de voorkant goed vastleggen in een contract of iets dergelijks. Voor mij is jouw tak van sport volgens mij.
Ja, ik maak redelijk wat contracten. Maar hoe complexer je een contract maakt, hoe groter de kans is dat de monteur in zijn busje stapt en doet wat hij altijd gedaan heeft. Dus het moet behapbaar zijn, het moet overzichtelijk zijn. Je moet het altijd proberen te organiseren vanuit de werkvloer, denk ik. Zodat op het moment dat daar ook, als je systeeminformatie moet toevoegen en moet inbrengen, dat de mensen die dat moeten doen er ook wat voor terugkrijgen. Dus dat ze vooral graag met die systemen willen werken. Omdat ze er ook daadwerkelijk wat aan hebben. En dus het contractueel oplossen, dat is eigenlijk denken vanuit de werkprocessen. En die werkprocessen, die moet je goed vormgeven binnen je overeenkomst. En ook zorgen dat er aandacht voor is. En vooral opletten wat het dan daadwerkelijk oplevert. Levert op het moment dat het een prestatie oplevert die weinig... weinig bijdraagt eigenlijk aan hetzij een beter comfort, hetzij aan kostenbesparing, hetzij, ja, dan kun je het net zo goed weglaten. Dan worden het technische gimmicks.
Hoe kijk jij tegen meencontractvormen aan? Want je hoort steeds meer dat een opdrachtgever alles wil uitbesteden naar een technisch dienstverlener. Dat hoorde het daarnet ook nog eens een keer. Maar moeten ze niet meerdere contracten gaan?
Nou ja, hoe ik daar tegenaan kijk, daar heb ik een hele eenvoudige metafoor voor. Je kunt niet voor een ander naar de wc.
Pardon, kun je dat nog een keer herhalen?
Je kunt niet voor een ander naar de wc. Dus met andere woorden, als jij zelf een probleem hebt wat dat betreft, kan niet altijd een ander dat voor je oplossen.
Nee, ik denk dat de meeste mensen dat wel voor zich zien. Ja.
Dus met andere woorden, main contracting heeft een bepaalde grens in wat je bij een ander kan organiseren. Op het moment dat jij de deskundigheid kwijt bent om je eigen contract te beoordelen, dan ga je een stap te ver. En dat zie je mensen toch wel doen. Dat ze in main contracting denken dat ze de technische deskundigheid over de schuttingen helemaal kunnen leggen. Maar dat ze niet meer in staat zijn om de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen. Dus als je me vraagt, wat denk je ervan? Ik vind dat hele goede effecten, mits je in staat bent om die kwaliteit te meten.
Ja.
Nou, aansluitend op wat Ed zegt, proberen we eigenlijk op basis van om die kwaliteit te borgen in de systemen die we leveren. Is de set, zeg maar even de BREEAMs, de LEEDs en de WELL aspecten en de richtlijnen te verwoorden in onze systemen, zeg maar.
Ja, en dat is zo'n schil. Hè? Jij hebt het over een systeem van automated logic.
Ja, ik wil er geen verkooppraatje van maken, nee. Maar we leveren een oplossing in Abound, zeg maar, die dat heeft. Als beginstuk hebben we de WELL geïmplementeerd, om eigenlijk te voorkomen dat we dus niet de verkeerde inzichten en richtlijnen gaan volgen, zeg maar. Daarop volgend beginnen we met BREEAM en LEED en dat soort dingetjes. Dus om het leven makkelijker te maken van een servicedienstverlener en te begrijpen hoe het systeem zou moeten werken.
Gaan we de wereld nu verbeteren?
Ik denk het wel. Ik denk dat we daar al druk mee bezig zijn. 100%. En als je kijkt naar pak een beet. Hoe lang praten we over dit onderwerp, Ed? Nou ja, ik werk pas 10 jaar.
Ja, jij zat nog op de lagere school. Dat hebben we wel eens uitgerekend.
Maar als je überhaupt kijkt de hoeveelheid bedrijven of bedrijfjes, of de hoeveelheid grote bedrijven die initiatieven zijn gestart omtrent dit onderwerp. En of softwareoplossingen zijn gaan leveren of consultancy-dienstverleningen, dan is dat ten opzichte van 10 jaar geleden is dat natuurlijk echt enorm gegroeid.
Ken je de ISO-publicaties Duurzaam Beheer en Onderhoud?
Zeker, die moest ik verplicht lezen van Ed, anders wilde die niet meer met me praten.
Zie jij daarin, nog omissies van 20 jaar geleden waarvan je zegt, hey, dit zou je er nu aan moeten plakken?
Zeker, want installatietechnisch qua thermodynamica of werktuigbouwkundige principes is er niet zoveel veranderd.
Nee.
En dat is de basis van de techniek, hè?
Ja, ja.
Alleen er zijn heel veel IT-systemen en elektrotechnische dingen omheen gekomen in de vorm van regelaars die geavanceerder zijn. En daar komt data uitrollen.
Ja.
Die conform die ISO-publicatie, waar bepaalde analyses in staan gestandardiseerd, nog steeds goed gebruikt kunnen worden om van die data treffende informatie te maken. Die je vervolgens kan gebruiken in een goed beheer. En
dan komen we eigenlijk bij de datagedreven duurzaam beheer en onderhoud.
Nou, ze mogen wel eens opgefrist worden, die publicaties.
Ja.
Want ze zijn inmiddels 15 jaar oud. 10 tot 15 jaar oud.
Ja.
En dat is toch een heel ander tijdperk. En dat data en alles wat er toen mogelijk was. Dat
gaat het ook gebeuren weer op de traditionele manier? Of gaan we het op een andere manier doen? Of,
mij maakt dat niet uit. Ik denk dat het een hele belangrijke insteek is geweest, is om het vanuit de inhoud op te schrijven. En niet zozeer vanuit het proces op te schrijven. Dus niet vanuit de processen.
Ja, het is een heel technisch stuk literatuur.
Welke dingen belangrijk zijn, daar is het van gedacht. En niet vanuit de contractvorm is het opgeschreven. Ja. En proberen vanuit de, eigenlijk is het heel erg bottom-up opgeschreven, maar wel op een gegeven moment naar pijlers vertaald. Ja. En daar geprobeerd rollen bij te zoeken, maar niet zozeer processen. Mm-hmm. En ik denk dat het daardoor best wel tijdloos is. Maar aan de andere kant is het van belang om het wel op de huidige technische mogelijkheden aan te laten sluiten. En daar je kan het ook veel korter opschrijven nu, omdat je al 10 jaar onzin erin hebt teruggelezen. Dan denk je, nou, dat mag wel weg.
Nou, onzin wil ik niet zeggen. Dan, nou, nu doe je jezelf tekort. Maar jullie vinden elkaar wel. In ieder geval met Werner. Die kan wel aardig wat input verzorgen. Hoe zie jij dat nog, Marcel?
Vanuit Carrier blijven wij trainingen, workshops ondersteunen om ook die kennis te verbinden naar een ieder. En wij zetten in op een heel gebruiksvriendelijke user interface. Om het voor elke stakeholder in de keten heel gebruikelijk te maken. Ja. Dus de integratie en vooral het visualiseren. En anderzijds proberen wij met, zoals we dat noemen, predictive maintenance of predictive insights, proberen we dat begrijpbaar te maken op een hele dashboardachtige manier, zeg maar. Dus we proberen wel even die verbinding te maken, zodat het makkelijker omarmd kan worden en betere aansluiting vindt.
En zie je dat ook terug in de opfluff?
Nou ja, zo is het eigenlijk dat zou goed zijn om het erin te verwerken. Want eigenlijk is het je eigen inzicht geweest wat je hem ooit gedeeld hebt met Maarten. Onderhoud en beheer zijn tijdlijnen. Als iets kapot gaat, dan is het de dagdagelijkse waan van de dag met de storingen en reparaties. Dat is een tijdlijn. Maar er komt informatie uit van systemen. Dan heb je het preventief onderhoud. Nou, dan kun je kijken wanneer het nodig is, afhankelijk van gebruik, et cetera. Dat is een tijdlijn die over het algemeen in weken loopt. En op het moment dat iets achteruit gaat en vervangen moet worden of gereviseerd, dat is eigenlijk een tijdlijn van een meerjarenplanning. En die tijdlijnen bij elkaar brengen in beheer en onderhoud, daar is met data heel veel in te doen. En dat gebeurt nu te weinig. En dat is wel een kans, denk ik. Maar dat heb je zelf in die ISO-publicatie 101 inzichtelijk gemaakt, als ik het me goed herinner.
Te weinig ook. Ik ervaar in ieder geval ook in de ISO-publicatie 101, en ik ga het over onderhoudscontracten en hebben het over inspanningscontracten en over resultaat- of prestatiecontracten. En daartussenin nog een soort van outcome-based contracten. En met name daarin zie ik wel een toekomst dat je die onzekerheden die je aan de voorkant niet goed kunt zien, dat je die toch gaat opnemen en dat je met elkaar aan tafel gaat zitten om de prestaties die het gebouw moet gaan leveren, om die met elkaar te gaan doen. Daarvoor moet je toch wel met elkaar aan tafel zitten. Wie wilde nog iets tot slot zeggen, jongens? Marcel.
De intensiteit uitspreken vanuit onze kant om de markt in zijn breedste vorm te informeren over de oplossingen en producten die eraan komen. Want alleen, denk ik, zoals Werner vaak zegt, met kennisdeling is de eerste stap gezet, in mijn beleving.
Ja, zeker weten. En ik vind ook dat we een positieve stemming moeten behouden in dit, hè?
Ja, ja.
Want dat is over het algemeen wel belangrijk. Ik heb vaak aan tafel gezeten bij bepaalde beheer- en onderhoudsprocessen waar er veel op het negatieve werd gedrukt. Hoeveel storingen er wel nog niet waren opgelost en weet ik het allemaal niet.
Ik zie je erbij lachen, inderdaad. Ja. En inderdaad, we moeten positief blijven beschouwen. En
zeker.
Natuurlijk is er heel veel mogelijk nog qua verbetering.
Ja, en je moet
maar
het ook
gaat gelukkig
echt samen
ook heel
doen.
Veel toch nog goed.
Ja, je moet het gewoon echt samen doen. Want ik weet niet hoeveel dashboards al gecreëerd. En ik heb nu wel een redelijke kijk op wat een gemiddelde onderhoudsmotor graag wel en niet ziet.
Ja.
Maar toch is het altijd wel, word je wel weer verrast op de feedback die je krijgt, weet je wel. En waar je zelf nog niet over na hebt gedacht.
Ja.
Dus het is echt een leertraject ook wat je samen ingaat. En blijf daarin wel gewoon positief.
Ja, en de dialoog zoeken.
Zeker.
Met de werkvloer. En Ed?
Nou, ik denk dat het vooral is. Nou ja, wat ik vooral is van mensen denken altijd dat je datasystemen opnieuw aan moet brengen. Maar in een gemiddeld gebouw
zit ontzettend
veel informatie waar je nu gewoon wat kan doen.
Zeker.
Door je daarop te organiseren. Dus het is eigenlijk, je hoeft er niets extra's voor aan te brengen bijna. Met de data die je al hebt, kan al heel veel. Dus denk vooral na over wat je daarmee zou kunnen doen. En dan op het moment dat je dan dat kleine beetje liefde teruggeeft aan dat gebouw, dan moet je niet verbaasd zijn dat je klimaat behoorlijk verbetert met de data die je nu al hebt. En je grofweg je gebouw een 15-20% minder energie voor klimatisering gaat gebruiken.
Ja, op je HVAC-systeem inderdaad.
Is dat nog steeds mogelijk.
Dat is heel eenvoudig haalbaar. Met de data die je nu al hebt. Dus je hoeft er niet extra voor te doen. Dus ga daarmee aan de slag, is eigenlijk mijn claim.
Dat is mooi. We hebben de middelen in ieder geval.
Zeker.
We hebben de kennis aan tafel.
Steeds meer.
En die moeten we vaker aan tafel houden. Dus in ieder geval bedankt voor jullie inbreng, Ed, Werner en Marcel.
Graag gedaan.
En leuk uiteraard dat de luisteraars naar deze podcast TVVL Toekomst en Trends heeft geluisterd over datagedreven duurzaam beheer en onderhoud. En ben je benieuwd naar TVVL, de kennispartners of manieren waarop je zelf deel kunt nemen of bij kunt dragen aan het verder brengen van duurzaam beheer en onderhoud of een ander onderwerp uit de podcast? Kijk dan in ieder geval even naar de website. En wij zijn altijd bereikbaar voor iedereen. Dus We horen het graag. Dank jullie wel.